Goedemorgen, broeders en zusters. Fijn om in jullie midden te zijn. De meeste van jullie kennen mij wel. Sommigen nog niet. Berend de Meer, weer getrouwd met Sjoutje. Al 41 jaar houdt ze het met me uit. En ik ben voorzitter oudste in Pinkstergemeente Philadelphia. Maar het is gewoon heel fijn om vanmorgen zo met jullie samen te zijn. En ja, het is gewoon heerlijk met elkaar liederen te zingen. En dan denk ik, ja, als je zo samenkomt, je voelt gewoon de warmte. Er is ons vanmorgen wel 3-4 keer koffie aangeboden. En dan denk ik, ja, wat een gastvrijheid. Hè? En ik denk dat gastvrijheid is toch ook wel iets heel belangrijks wat we uit mogen dragen. Ik denk ook naar de wereld toe, maar ook naar elkaar. En het is gewoon fijn om vanmorgen met elkaar zo ook het woord te openen en ja, ook er weer van te leren. Ik denk dat u hetzelfde heeft als ik, maar als je het woord bestudeert, dan kom je soms dingen tegen en dan denk je van, dit heb ik nu al zo vaak gelezen. Maar dan opeens dan lees je het anders, of het springt juist naar voren. Maar wie van u zou eigenlijk, je vraag leg ik vanmorgen zo in ons midden, wie van jullie zou nou eigenlijk op een plek willen zijn waar de Heere zijn zegen gebiedt? Ja, wie wil, ja, oké. Nou, dan bent u vanmorgen volgens mij op de goede plek. Dan ben je vanmorgen op de goede plek. Soms heb ik een heel lange inleiding, vanmorgen iets korter, maar we gaan vanmorgen eerst kijken naar Psalm 133. En wie een Bijbel bezig heeft, dan sla het op, want je weet het nooit hoor, met die sprekers, wat ze allemaal gaan verkondigen. Psalm 133, en ik lees hem met de NBV. Psalm 133, dat is een pelgrimslied van David, staat er dan boven. Psalm 133. En dan begint Psalm 133, dat begint zo. Hoe goed is het, hoe heerlijk, als broeders bijeen te wonen. Hoor ook zusters bij. Goed als olie op het hoofd, dat neervalt op de baard van Aaron, en neervalt op de hals van zijn gewaad. Als de dauw van de Hermon, die neervalt op de bergen van Sion. Daar geeft de Heer zijn zegen, leven voor altijd. Nou, het is een hele bekende psalm, maar eigenlijk een hele mooie psalm. En deze psalm heb ik vaak wel eens gelezen aan het begin van een vergadering. Dus ik dacht van, nou, dit wordt wel een pittige vergadering. Dan is het altijd fijn dat je met elkaar toch eens zo'n psalm gaat lezen. Hoe lieflijk is het? En opeens, toen ik dit weer zo van mezelf las, toen sprong het naar voren. Dan staat er, hoe lieflijk is het als broeders en natuurlijk ook zusters ook te samen wonen. En het woord wonen kom je in de Statenvertaling tegen, de Herziene Statenvertaling en de NBG en de NBV. In andere vertalingen wordt er wel gesproken over het samenkomen, of dat soms met elkaar omgaan. Maar vanmorgen wil ik me vasthouden aan het samen wonen. Want ik denk, als broeders en zusters samenkomen, of als broeders en zusters samen wonen, is dat een heel verschil. Want hoe woon je samen? Want als je deze psalm nou leest, dan denk je eigenlijk niet gelijk aan een agrarisch bedrijf. En toch is dit de achtergrond van deze psalm. Het gaat over een landbouwbedrijf in het oosten. En God die had bij de verdeling van het land aan elk geslacht een erfdeel gegeven. En na de dood van de eerste eigenaar, dan werd dat erfdeel onder zijn kinderen werd dat dan verdeeld. En het nadeel van deze methode was dat het erfdeel na geslacht van geslacht in de loop van generaties eigenlijk helemaal versnipperd was. Dus na generaties zouden de stukken zo klein zijn dat er eenvoudig niks meer te verdelen viel. En het was ook niet verplicht om het zo te doen, maar het was eigenlijk wel verstandig. En Psalm 133, dan wordt eigenlijk op een onroerende wijze juist die grote betekenis van die broederliefde aangeprezen. Deze psalm is, om het zo te zeggen, de blikvanger van wat altijd wordt genoemd de gemeenschap der heiligen. Zie. He, zo begint die psalm, hè? Zie, let goed op. Zo begint die psalm. En dan lezen we in die psalm in versen 2 en 3 hoe belangrijk het voor de Heer is dat mensen goed met elkaar omgaan. En dan denk ik, dat is voor onze christenen en haar broeders en zusters, denk reden te meer om ons eens te gaan verdiepen in die psalm 133. Een psalm die eigenlijk zo verzinkt over die broederliefde, die verheven troon. En het eerst van het eerste beeld in vers 2 is dan die olie. En hier gaat het dan om die zalfolie. En dat werd in Israël gebruikt om lichamen schoon te maken, maar ook om lekker te ruiken. En denk maar aan de zalving van Jezus hoofd en voeten door Maria. En ze gebruikten daarvoor kostbare olie, staat er dan. De olie waarmee Aaron gezalfd werd, was nog weer iets anders. Dat was een speciaal bereide zalfolie. En dat gaat dan richting Exodus 30. En dan lezen we het ook over de bereiding ervan. En dan geeft de Heer Jezus Mozes opdracht hoe hij die olie moet maken. En ook hoe die gebruikt moet worden. Leviticus 8 staat dan, Mozes goot een deel van de olie over het hoofd van Aaron. En zo, door hem te zalven, heiligde hij hem. En naar dat moment verwijst dan ook Psalm 133. Maar het overvloedig gieten van olie bij Aaron is om hem hoge priester te maken. Bijzonder voor God. En Aaron krijgt dan ook een speciale taak. En door die zalving wordt hij aangewezen van jij gaat dit doen. En iedereen weet dat dan ook. Door die zalving is dat dan ook een stukje duidelijkheid. En Aaron moet er ook alle heilige handelingen gaan uitvoeren om de liefde, de band tussen God en de mensen te bewerken. Maar God die geniet ervan. God die geniet van die heerlijke geur van die zalfolie die dat uitdrukt. En ik denk, ik weet die dames gebruiken parfum om mannen een beetje aftershave. Maar als jouw je dan iets op heeft, dan denk je, wat ruikt dat toch lekker. En ik denk, zo'n lieflijke geur zal er dan ook uitgaan van die zalfolie als de Heer daarvan geniet. En zo zegt David dan, zo is de onderlinge verbondenheid binnen Gods volk, zegt David. Voor God is dat een heerlijke geur. God geniet ervan als wij als gemeente een eenheid vormen. Wanneer er saamhorigheid is, een belevenis om bij elkaar te horen, een gezamenlijk optrekken, dat kun je soms doen in blijdschap en kun je soms doen in verdriet. Maar God zegt, wees onderling verbonden in de gemeente, want dat is een heerlijke geur voor mij. En vers 3, dan gaan we naar kijken, die douw van de Hermon. En douw is eigenlijk de mildste vorm van neerslag. En je kunt nu al zien, van heel veel landen gaan dat toch een beetje richting de herfst. En dan kan 's morgens vroeg met onze hond lopen, dan zie je dan toch die douw. Want eigenlijk, douw is de mildste vorm van neerslag. Maar ze verfrist en verkwikt. En zeker in de zomer, wanneer de zon veel kracht heeft en als er geen regen valt, dan is douw het middel waardoor de planten kunnen blijven groeien en vruchten kunnen dragen. En douw is zo belangrijk dat God zelfs in Hosea 14 zegt en ook belooft, ik zal voor Israël zijn als de douw, zegt God daar. Die verfrissende uitwerking heeft het samen zijn in het huis van God. Goed is het als broeders en zusters te samen komen. Goed als de douw van de Hermon die neervalt op de bergen van Sion. En dan ben ik nooit in Israël geweest. Daar heb ik wel eens een kans gehad, die heb ik laten liggen. Maar uitleggingen en commentaren die geven eigenlijk aan dat het in Israël, dat is heel erg afhankelijk van regen en hemelwater. Maar ook van douw. En nu, vandaag aan de dag, is water in Israël een probleem. Maar die ochtenddauw is wel heel belangrijk voor de groei van die gewassen. Daar kan de woestijn zogezegd van gaan groeien en bloeien. Er is ook een lied van in de opmerkingsbundel. Maar kwam die douw er niet, dan betekende dat een slechte dag voor de natuur en voor de landbouw. En was er wel douw, dan was er vrucht en groei. En het volk is hiervan afhankelijk. De Heere wil dat ze dicht bij Hem zullen leven. In geloof naar de hemel opzien en biddend om zijn zegen. Maar dan zegt David in Psalm 133, als die dauw zo is, ook de onderlinge verbondenheid binnen Gods volk. Dit doet net als dauw alles groeien en zet alles in bloei. Er komt vrucht op de grond die eigenlijk van zichzelf onvruchtbaar is. En wanneer er in een gemeente saamhorigheid is, de belevenis van bij elkaar horen, van samen optrekken, dan gaat alles bloeien en groeien. Ik ben heilig van overtuigd. Maar onderling vertrouwen en vruchten van geloof en heiligheid. Meer leven vanuit Gods woord. Groeien in diepte, broeders en zusters. Groeien in hoogte, broeders en zusters. Groeien in breedte. God zegt vanuit Psalm 133, wees onderling verbonden met elkaar. Want daardoor gaat de gemeente groeien. Het is de zegen van de Heer die neerdaalt vanuit de hemel. En opvallend is in Psalm 133 dat het drie keer het terugkomen is van die beweging van boven naar beneden. Ik weet niet of het wel eens opgevallen is. Die olie valt op de baard van Aaron en valt neer op de hals van zijn gewaad en dan gaat het zo verder. Als je het heel ver natrekt, dan kun je eigenlijk ook zeggen, het raakt ook nergens het vlees. Maar goed, het komt van boven, het gaat naar beneden. De dauw daalt neer op de bergen van Sion, van boven naar beneden. Het komt bij de Heer vandaan. Zowel de zegen van de verzoening die de hoge priester voor het volk bewerkt, als de zegen van de vruchtbaarheid van het land. Bij de Heere moet je zijn voor zegen. In Sion, waar de Heer aanwezig is in de tempel, daar woont Hij bij zijn volk. En net als bij het volk Israël, ligt ook onze onderlinge verbondenheid vast in God. We willen toch niet voor niks van onze Vader die in de hemelen zijt. En God is niet alleen mijn vader, maar ook van u, van jou, van mij. Ik moet God als vader eigenlijk met jullie delen. Dat is toch prachtig? Dat betekent helemaal niet dat een van ons minder gaat ontvangen. Nee. Maar juist in dat huisgezin, waar je broeders en zusters tegenkomt, dan delen we met elkaar diezelfde God. En dat verbindt ons dan met elkaar. En dan te bedenken hoe we kinderen van God zijn geworden. Door Jezus, door het offer aan het kruis. Dan zien we ook dat het dezelfde Jezus is die ons met elkaar verbindt. Want Hij is onze hoge priester. Verzoening met God. We zijn door Jezus geheiligd. Dat we zeggen, Hij heeft ons bestemd voor zijn Vader. Verbondenheid met de Heer en komt van boven. En het daalt neer. Verticale verbondenheid en horizontale verbondenheid. Dan zie je het kruis. Het kruis van Jezus. En hij zou ook vanmorgen wel kunnen zeggen, oké, dan stoppen we hierbij. Maar helaas is het werkelijk soms anders. Het gaat altijd niet zo als in Psalm 133. Want bezing David het goede van de onderlinge verbondenheid, omdat hij die in Israël ziet. Of zingt David het omdat hij het wenst? David wil graag dat de broeders van Israël in Israëls huis in vrede bij elkaar zijn. Want dat was niet altijd zo. Denk maar aan de burgeroorlog die ontstaat wanneer zijn zoon Absalom de macht probeert te grijpen. En aan het begin van Davids koningschap is hij alleen koning over Juda en Benjamin. En gaan we dan nog iets verder terug, dan zien we dat er allerlei stammen twist is. En dat heeft bestaan. En dat gaat eigenlijk vanaf de tijd van de intocht van Kanaan tot aan Richteren. En kijken we naar de periode na David, dan zien we al in de regering van Salomo dat het rijk in tweeën wordt gescheurd. Niks, broeders en zusters die zo heerlijk te samenkomen. Niks samen opgaan in naar Jeruzalem. En het kan zomaar misgaan. Ik heb 3 zussen en 2 broers. En met mijn broers heb ik het meeste contact. En dat komt misschien wel een beetje door onze gezamenlijke hobby. En we hebben een hele sterke band met elkaar. Als we moeten klussen, dan helpen we elkaar ook. En wat voor klus als het ook is. Ik bedoel, we spreken een dag af, soms meerdere dagen. En we klussen met elkaar. Er wordt nooit een beurs getrokken. Je kan horen dat je naar huis gaat, een fly of een slagroomtaart meekrijgen. Maar zo doen wij het dan. We hebben een hele prachtige band met elkaar. En opeens na het overlijden van mijn moeder gaat het mis. Mijn moeder geloofde niet, ze heeft zich laten cremeren. En op een gegeven moment was het tijdstip van het uitstrooien van haar as. En dat zou worden gedaan in de natuur waar zij was opgegroeid. En de manier waarop alles gebeurde, vond ik ongepast. Het leek net Wild West. Ja, dat klinkt een beetje wat raar, maar men vloog in de auto's en dat is helemaal... Helemaal geen eerbied en ik had er vreselijk veel moeite mee en mijn oudste broer en ik kregen daar een meningsverschil over. Ik zei, Jan, ik zei, is dit nou eerbiedig is? Ik zei, dan is het voor mij verder zoeken. Ik kon me daar niet in vinden. En dus wij kregen daar een meningsverschil over en dat resulteerde erin dat we samen helemaal geen contact meer hadden. En er waren een aantal weken overheen gegaan en ik had een paar keer geprobeerd om... hem eens op te zoeken op de volkstuin. Ik denk, nou, dan moeten we toch maar eens gaan praten. Maar zonder resultaat. Mijn zuster zei nog van, wat moet je dan? En straks geef je een slag met de schep. Nou, dat valt wel een heel klein beetje mee. Maar ik had op een gegeven ogenblik toch het verlangen om met hem te praten. Ik ben naar zijn huis gereden. Mijn schoonzuster deed open en die was helemaal verbaasd. Je zegt, Berend, jij hier? Ja. En ik heb met hem gesproken. Ik zei, Janneke, we komen daar samen niet uit, maar ik zei, hoe het gebeurd is. Ik zei, ik heb er vreselijk veel moeite mee. Ik zei, nu kunnen we 2 dingen doen. Ik zei, jij bent 64, ik zei, ik ben 62. Maar ik zei, we kunnen de rest van ons leven, ik zei, kunnen we ruzie houden. Maar ik zei, we kunnen elkaar ook aanvaarden in liefde. Mijn broer gelooft niet, hij respecteert mij wel. Maar ik zei, het is niet goed om boos te blijven. En contact is weer hersteld. En... er staat niks meer tussen ons in. Maar ik denk, hoe gemakkelijk kan liefelijkheid omslaan? Helaas, in hoeveel huwelijken en gezinnen is er geen sprake van die liefdesband die ons samenbindt? Hoeveel oneenigheid drijven hen uit elkaar? Juist zij die in alles op elkaar aangewezen zijn. Ik denk wel eens, achter hoeveel voordeuren speelt huiselijk geweld een hoofdrol. En ook in de gemeentes, broeders en zusters, wordt met het grootste gemak afscheid genomen van elkaar. En om hoe weinig schrijven we met elkaar soms af. Het is geen vreemd verschijnsel. Het is geen vreemd verschijnsel, want lezen we ook niet van Abraham en Lot. Het waren dan neven van elkaar. En beide woonden ze in het land van belofte. En dat ze uit elkaar gaan, staat er dan, om verdere oneenigheid te voorkomen, staat er dan. En ook in het Nieuwe Testament komen we het tegen. Onderlinge bitterheid. Verbittering om de broeders en zusters van hetzelfde huis. Zullen we denken aan Paulus en Barnabas, die geruime tijd ieder hun eigen weg gingen, want ze waren het niet met elkaar eens of Johannes Marcus voor hun wel een goede metgezel was. Zie hoe lieflijk is het als broeders en zusters tezamen wonen. Nu is het leven in relatie binnen de gemeente, dat is ook niet altijd eenvoudig. Dat heeft namelijk ook te maken met vertrouwen. Vertrouw je elkaar. En durf je daar dan voor in te staan. Elkaars standpunten weten. Ik vind het prachtig als mensen het niet met me eens zijn. Ook in de vergadering. Ik vind het prachtig als mensen het niet met me eens zijn. Maar zeg het me dan wel alsjeblieft. Dan weet ik toch wat je denkt. Daar hou ik van. Ik hou van openheid en eerlijkheid. En mensen zeggen, ja, maar ik zie dat heel anders. Dat is prachtig, hoe zie je het dan? Nou, soms kun je je voordeel daarmee doen. Maar vertrouw je elkaar en weet je elkanders standpunt. Dan krijg je zo heel makkelijk de gedachte van, ja, ik weet eigenlijk niet wat hij denkt. Nou, als ik ergens kriebelig van word, dan is het aan zo'n gedachte dat ik niet weet van wat denk jij nu eigenlijk? Of vul je uit jezelf het gedrag van een ander in? En dan plak je er maar een etiketje op en dan besluit je bij jezelf van nou met jou wil ik niks meer te maken hebben. En dan verdwijnt wel die eenheid. Dan verdwijnt die eenheid misschien terwijl je nog nooit met elkaar gesproken hebt. Heb je er nooit met elkaar gesproken over juist dat ene wat je met elkaar verzoent. Het offer op het kruis van de Heer Jezus. Soms kan er afstand zijn, ook in een gemeente. Een stukje groepsvorming, misschien ouderen, jeugd. Onze ouderen kijken misschien wel eens naar de jeugd en denken ze, nou, als dat onze opvolgers moeten worden. Maar de jeugd kan misschien denken van, nou, die oude besjes die zijn er ook weer. Hand op. Ja. Maar je mag elkaar aanvaarden in liefde. Hoe ga je ermee om in de gemeente? Staan wij open voor elkaar? Ik denk, zijn bestaande relaties gesloten of zijn ze juist open voor anderen? En dan kom ik toch even weer terug op die heerlijke geur die dan voor God opstijgt. Die verbondenheid met elkaar. Maar ik denk, behalve dat God er naar kijkt, kijkt ook de wereld naar ons. Hoe gaat dat in die gemeente? Ik zei dat ik werd hier vanmorgen heel warm ontvangen. Ik geloof dat onze gemeente ook zo zeer bekend staat. Maar ik denk, juist is het zo belangrijk als je gasten krijgt in je gemeente. Hoe worden ze opgevangen? Als Klasina bij de deur staat, krijg je een warme hand van haar. Dat het fijn vindt en je welkom heet. Spreekt iemand mij aan, ook straks naar de dienst, dat je gasten hebt of wat dan ook. Ik denk van een gemeente kan werkelijk wat uitgaan. Ik denk dat we zo met elkaar gemeente willen zijn. Dan gaat er toch die goede reuk van uit. Zo schept de Heere ware broederliefde. Volgende week hebben jullie heilige avondmaal, hoor ik net van Roelof. Gemeenschap der heiligen. Dat is toch prachtig? Hoofd voor hoofd gemeenschap hebben met de levende Jezus. En op allen samen gemeenschap met elkaar. Als het brood rondgaat of de beker wordt gedronken. Prachtig dat je met elkaar de dood van de Heer Jezus op die manier mag gedenken. Jezus zegt toch, doe dat tot mijn gedachtenis. Maar dat besef van saamhorigheid, van onderlinge verbondenheid binnen de gemeente van God, dat mag ons singulaire mens zijn. En dan zien we de kleintjes niet over het hoofd. Maar we hebben elkaar nodig. En ik weet niet, als je wel een jongen al jaren wel eens een stripboek hebt gelezen van Asterix en Obelix. Ik al een prachtige strip met een knipoog. Nou, het toverdrankje, dat doen we maar aan de kant, want ik geloof in de waarheid en niet in toverdrankjes. Maar op zich, die strips waren op zich altijd, vond ik wel prachtig. En waar mij dan vooral om ging, he, dat dan die Romeinen werden aangevallen. En dan moest je dus letten op die schilden die die Romeinen droegen. En dan zie je op zo'n plaatje, zie je dan dat hele leger Romeinen. En dan rondom heffen ze dus die schilden, zo. En ze hebben boven hun ook al die schilden, zo. En al die pijlen en die speren van die vijand, die kunnen hun niet raken, want die worden afgeketst op die schilden. En ik denk, de duivel kunnen wij ook eigenlijk wel vergelijken met onze grote tegenstander. Want ook hij is erop uit om de gemeente en de gemeentes te treffen. Elke dag weer opnieuw. Maar de Heer heeft ons niet voor niks onze wapenrusting gegeven. En wat zit erin? Een schild. En ik denk ook, wij moeten het schild zo plaatsen dat de pijlen van verdeeldheid en twijfel ons niet zullen treffen. Maar hierin hebben we elkaar allemaal nodig om de gelederen te sluiten. Mijn buurman is politieman en die zit ook bij de ME en die heeft ook zo'n hondje. Maar Wouter zegt tegen mij, hij zegt, wij hebben getraind. Hij is er om met elkaar één cordon te leren vormen. Wat er ook gebeurt, zegt hij. En dan werden ze getraind, twee ploegen tegen elkaar en dat ging hart tegen hart. En sommigen werden dan zo vreselijk kwaad, die vlogen uit de voorste rij. En dat was fout. Want dan kwam er een opening. En dan kon de vijand er dus wel in. Maar wij moeten zorgen, broeders en zussen, dat we de schilden met elkaar gesloten blijven houden. Dat we het schild boven ons hoofd mogen heffen. Dat niks en niemand ons zal treffen. We hebben elkaar nodig om de gelederen te sluiten. We hebben vanmorgen gezongen door met onze zuster en broeder, breng ons samen. U roept ons samen, hebben we gezongen. En de een mag de ander uitnemen, erachter dan zichzelf. Die broederlijke liefde blijven, zegt de Hebreeën. En misschien is hier vanmorgen wel iemand die denkt, het lijkt helemaal niet zo'n mooi leven om altijd klaar te staan voor die ander. Of aan die ander te denken. Of dat je misschien bent dat jij de enigste bent die eigenlijk altijd alles moet doen. Maar Jezus heeft ons het juiste antwoord gegeven. Hij leert onze naaste liefde hebben als onszelf. Jezelf lief hebben mag hoor. Het moet wel eens. Jezus lief hebben betekent dat je jezelf mag zien als een waardevol schepsel in zijn ogen. Maar het houdt ook in dat je zo met je naaste om moet gaan. Zeg vanmorgen eens tegen je buurman of buurvrouw, wat fijn dat je er bent. Zeg dat eens vanmorgen tegen je buurman of buurvrouw, neem ik een slokje water. In de wereld waarin wij leven, broeders en zusters, en dan vertel ik u echt niks nieuws, is de liefde, althans die van Psalm 133, verder zo gaan. En niettemin is het te vinden, want er is een zaligmaker. die weet wat het is om een nietig en schuldig mensenkind vol te maken van zijn liefde. Efeziërs zegt dat Christus door het geloof in uw hart te wonen en u in de liefde geworteld en gegrond bent, opdat u ten volle zou kunnen begrijpen met al de heiligen welke de breedte en de lengte en de diepte en de hoogte zijn, en bekennen de liefde van Christus, die de kennis te boven gaat, omdat u vervuld wordt tot al de volheid van God. Nou, een hele mond vol. Psalm 133 laat ons zien dat we daarvoor elkaar moeten ontmoeten bij dat enezelfde punt. Dat er leven voor ons is door het offer van Jezus. Dat er leven van zegen in Gods genade en liefde en trouw is. Oftewel verbondenheid in de gemeente vind je ten diepste in die ene Heer en Heiland. Je denkt aan wat er over staat geschreven in Efeziërs 2, hoe Jezus eenheid bracht tussen Jood en niet-Jood. Een heel het Nieuwe Testament door vind je trouwens de aansporingen tot eenheid in de gemeente. Dat geeft gewoon aan hoe belangrijk als dat is. Want om elkaar te ontmoeten in die ene Heer en Heiland, moeten we wel met elkaar in gesprek. Gewoon elkaar leren kennen. Vertel elkaar maar. Hoe ga je met moeite om? Hoe is dat bij jou? Dat is soms best spannend. Want dat vraagt van je dat je je kwetsbaar opstelt. Maar als je zo eerlijk met elkaar in gesprek gaat, krijg je vaak heel veel terug. Er is weinig mooiers van die herkenning zo bij elkaar, van diezelfde liefde voor de Heer. Diezelfde liefde voor zijn woord. Diezelfde liefde voor zijn gemeente. En als je dat nog nooit ervaren hebt, dan gun ik je dat van harte. Is het iets dat je van de week een broeder en zuster tegenkomt om met elkaar in gesprek te gaan. Om eens gewoon open te zijn over je geloof. Dus open te zijn hoe het met je gaat. Dus open te zijn hoe je iets beleeft. En ga dan wel met de informatie zorgvuldig om. Als we dat gaan doen en blijven oefenen, mag je groei gaan ontdekken. Groei in geloof en groei in verbondenheid. Wat is het goed, wat is het heerlijk als broeders en zusters bijeenwonen. En ik sluit af met een verhaal, dat heb ik een keer gelezen, over twee broers die op die berg Moria een landbouwbedrijf hadden. En na het overlijden van hun vader, dan is er geen boedelscheiding gekomen. En ze trekken samen op en ze bleven gewoon als broers ook samen wonen. En ze verdeelden zo eerlijk mogelijk de opbrengst van het land onder elkaar. En toen op een gegeven ogenblik hadden ze de oogst binnengehaald en ieder had zijn delen in de boerderij opgestapeld. En al die koren schoven, die stonden daar en lagen daar. En toen kon een van die broers, die kon niet slapen. Dat was de jongere broer. En hij overwoog dat de stapel koren schoven bij de verdeling van de oogst van zijn oudste broer wel wat groter had mogen zijn. En wat doet hij? Hij stapt uit het bed en Hij sjouwt een groot gedeelte van al die schoven op de bult van zijn broer. En hij gaat weer op bed. Maar zijn broer krijgt dezelfde gedachte. Die wordt diezelfde nacht wakker en denkt, ja, ik ben wat ouder, mijn jongste broer is jonger, leeft misschien langer. Misschien is het beter dat hij wat meer krijgt. Dus hij sleept al die korenschoven naar de andere kant. En 's morgens komen ze samen van bed en dan staan ze op het deel en allebei de bulten zijn weer even hoog. Dat vonden ze vreemd. En die nacht erop hetzelfde eigenlijk, toen stapten ze samen uit bed, toen stapten ze samen op het deel. En toen ervoeren ze dat ze beiden dezelfde gedachten hadden. Wij gunnen elkaar iets. Ze waren echte broeders die elkaar het beste gunden. Geloof, hoop, liefde. En de meeste daarvan is de liefde. En die houdt nooit meer op. Het geloof gaat over in bezitten. De hoop is aanschouwen. Maar de liefde van onze Heer Jezus, vergaat nimmer meer. Zie hoe goed en lieflijk is het als broeders en zusters ook tezamen wonen. Het is als de kostbare olie op het hoofd, neervloeiende op de baard van Aaron, die nedergolft op de zoom van zijn kleder. Het is als de dauw van de Hermel, die nederdaalt op de bergen van Sion. Want daar gebiedt de Heere de zegen, leven tot in eeuwigheid. Amen.
Amen.
Amen.